Samen bidden. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen gaan openen. Dank u wel, Vader, dat uw woord een levend woord is, wat u ook aan ons mensen hebt toevertrouwd. Waarin u uzelf hebt geopenbaard. Waarin u openbaring hebt gegeven over uw volk. Openbaring over Jezus, uw Zoon. Openbaring over de gemeente en openbaring over de toekomst. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent, dat u ons helpt vanuit uw woord ook te delen en te kunnen ontvangen. Tot uw eer, in Jezus' naam. Amen. We beginnen met het lezen van een tekst uit Jeremia. Jeremia 32 wil ik graag met jullie lezen als begin van het met elkaar ook het woord van God openen. En dan vers 36 tot en met 42. Of tot 42. Daar lees ik voor jullie. Maar toch, dit zegt de Heer, de God van Israël, over deze stad waarover jullie zeggen, door het zwaard, de honger en de pest, valt de koning van Babylon in handen. Valt ze de koning van Babylon in handen. Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik hun in mijn grote woede en toorn verdreven heb. Ze terugbrengen naar deze stad en ze in vrede laten wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hun één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik keer mij nooit meer van hen af en ik zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden om hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. Vanuit dit stukje wil ik jullie meenemen deze morgen, ook naar Bijbelteksten, nog een aantal uit het Eerste Testament, maar ook naar het Nieuwe Testament. Het is eerder een keuze geweest van wat ga ik niet zeggen dan wat ga ik wel zeggen. Maar voordat ik iets ga zeggen, mogen jullie zelf ook eerst aan het woord zijn. Niet letterlijk aan het woord, maar jullie mogen wel iets gaan doen. En mijn vraag is, dat is voor de eerste keer denk ik in de historie dat ik voorganger ben, dat ik vraag aan jullie, pak je mobiel erbij en ga iets met je mobiel doen. En dan is mijn vraag voor iedereen in de zaal tussen 12 en tot en met 25 om dat eerste monkey in te typen, in te toetsen. En iedereen van 25 plus, dus vanaf 26 en ouder, om het onderste in te typen. En dan komen er straks een paar vragen en dan mogen jullie met je mobieltje ja, nee, of ik weet het niet, of de vraag die er naar voren komt, mag je dan een antwoord op gaan geven. Nu besef ik dat niet iedereen ook een e-mailtje heeft. Dat is even lastig voor de oudere generatie, denk ik. Maar we gaan doen met degene die een mobiel hebben. Hoeveel mensen hebben geen mobieltje bij zich? Oké. Goed. Gaat misschien een beetje vertekend beeld geven. De oudere generatie. Is iedereen ingelogd? Nee. Lukt het niet of is het ingewikkeld? Nathalie, kun je zien hoeveel mensen we al online hebben? Dat kun jij niet zien. Oké. Okay. Zijn er al mensen die verbinding hebben? Online zijn? Wie nog niet? Nog even terug, Nathalie, voor de mensen die nog niet zo ver zijn. Kan dat? Gaat het lukken? Oké. Naar de eerste vraag. Is, voor welke leeftijdsgroep is het nu? Oké. Dus iedereen kan gelijk antwoord geven. Op de vragen, Nathalie? Iedereen kan gelijk antwoord geven, de twee groepen. Dus je moet op gereed drukken. Oké. Als je op gereed drukt, dan komen de vragen. Heeft iemand een vraag al? Oké. De eerste vraag. Ik geloof dat God een speciaal plan heeft met zijn volk. Met het volk Israël. Respondenten 17 en de anderen 8. Kijk, ook eerlijk, ik weet het niet. Iemand zegt ook nee, of meerdere, dat kunnen we niet zien. Op dit moment hebben 55 mensen een reactie gegeven. Mijn indruk is dat er nog meer mobieltjes zijn, dus misschien dat het hier en daar nog niet helemaal werkt. Oké, gezien de tijd gaan we naar de volgende vraag. En die vraag is, ik geloof dat God een plan heeft met zijn gemeente. Bij de vorige vraag was het merendeel die dacht, heeft aangegeven dat God een speciaal plan heeft. En ook wel bij de vraag rondom de gemeente. Zitten we ineens door de 64, 65? Prima. Volgende vraag. Ik koop bewust producten uit Israël. Kijk, wordt het beeld iets anders. Bert en Corrie zijn er niet, anders zouden zij zeggen van we hebben veel werk aan de winkel. Want ze hebben namelijk een winkeltje met Israël-producten. Goed, 68 al. Volgende vraag. Ik geloof in de vervangingstheologie dat Gods beloften in het Oude Testament nu gelden voor de gemeente in plaats van voor Israël. Een aantal ja, het merendeel nee en ook nog voor het eerst eigenlijk zoveel mensen die zeggen, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nou, eerlijke antwoorden. Volgende vraag. Die hebben we net gehad volgens mij. Ik hecht waarde aan een maandelijks gebed in de samenkomst voor de vrede van Jeruzalem. Nou, dikke groene balken. En dan de volgende vraag, er zit wel in de 70 respondenten. Heeft u wel eens een reis naar Israël gemaakt? Ik zou graag willen. Kijk, voor het eerst dat de gele het grootste is. Nou, om jullie mee te nemen. Ja, ik geloof uiteindelijk in een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Een nieuwe Jeruzalem hoort eigenlijk nog bij in de wederkomst van Jezus. Het dikke merendeel. Geloof dat. En ook een paar mensen, ik weet het niet of ik weet het eigenlijk nog niet. En ook een paar mensen in ons midden zeggen, nee, daar geloof ik niet. Of misschien daar geloof ik nog niet in. Even inhaken tot, dankjewel. Even een applausje van Nathalie, want die heeft het helemaal voorbereid. Het is even om een beetje sfeer te proeven van hoe, met wie zitten we in de zaal. En ja, de 70 respondenten is denk ik een derde deel, dus ook niet helemaal een betrouwbaar beeld, maar het geeft even een indruk. Persoonlijk ben ik 2 keer de gelegenheid gehad om een reis te maken naar het land Israël. Daar heb ik heel veel van mogen leren. En ik hoop het ooit nog een keer te mogen gaan doen. Wanneer weet ik niet. Maar er zijn 2 jonge mensen in ons midden die ook een reis gemaakt hebben. Nog niet zo heel lang geleden. Die van mij is al 2010 geweest en ook in 2012. Joël, wil jij naar voren komen? En Eline, wil je ook naar voren komen? Dat jullie even kort iets willen delen van wat die reis voor jullie betekend heeft. Ik weet niet wat je daar gedaan hebben, maar wat heeft deze reis voor jullie betekend? Pak ik even deze microfoon voor jullie. Er waren zoveel mensen die hadden aangegeven, zou ik misschien wel een keer willen, dus. Maar daar gaat het niet om. Ik gevraag dat je vanuit je eigen ervaring allebei, ik kom even bijstaan, dat je iets deelt van wat je ervaren hebt, wat God jullie heeft duidelijk gemaakt. Ja?
Ja, ik ging, ik denk dat het ondertussen al 5 jaar geleden is, naar Israël met 5 vrienden in totaal. Het was deel van een evangelisatiereis eigenlijk. Toen we dat aan het plannen waren, toen kregen we echt Romeinen 1, vers 16 op ons hart. Waar God zegt van, zeg maar, het is eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Dus het begint bij Israël, zeg maar. Gods volk. Dus toen wilden we naar Israël. Zijn we erheen gegaan om eigenlijk zijn volks te zegenen. We hebben kleding uitgedeeld aan daklozen. We hebben bijbels uitgedeeld. Eigenlijk alles op die. We hadden eigenlijk niks gepland, heel die reis. Alleen voor de eerste nacht hadden we dan een slaapplek. En alles in heel die reis, vroegen gewoon aan God, wat moeten we nu doen? Waar moeten we nu heen? En je kan niet bedenken hoe dat allemaal ging, maar we kwamen een evangelist tegen, die onze plek wees om te slapen. Met hem hebben we bijbels uitgedeeld. We kwamen, er waren zoveel dingen, zeg maar, die, ja, als je het zou plannen, zou dat nooit allemaal zo lukken, maar God die leidde echt heel die reis. Dus dat vond ik een van de mooiste dingen eigenlijk wel in Israël. Dat ik echt merkte, ja, God is overal, maar net alsof hij daar iets dichterbij was of zo. Dat is heel gek om te omschrijven. Maar. En je ziet gewoon de plekken waar Jezus gelopen heeft. Je ziet Olijfberg, we zijn de Klaagmuur geweest. En dat alles, dat gaf mij ook meer een. Ja, maakte de Bijbel eigenlijk meer levend voor me. Wat je gelezen hebt, dat zie je nu in het echt. Dus in die zin heeft dat ook wel mijn geloof versterkt. Dus dat.
Ja. Wij zijn ondertussen 2 jaar geleden in mei naar Israël geweest met een groepsreis. Met een hele andere reden dan dat het heel al ging, want wij waren op een toeristische reis. We waren gewoon heel benieuwd naar het land van God en hoe alles eruit zou zien wat je leest in de Bijbel. En ik zou eigenlijk alles met jullie willen delen, want we hebben daar heel veel geleerd en heel veel gezien. Maar dat is te veel. Dus daarom heb ik 2 dingetjes opgeschreven. En ik zal het even bijpakken. Het eerste is, en dat we stapten in de bus en onze Joodse gids begon met praten. En vanaf dat moment heb ik mijn schrijfblokje eigenlijk niet meer weggelegd. Want het was duidelijk dat ik alles wat hij zei moest onthouden. Het was namelijk heel waardevol. En het eerste wat hij ons vertelde, dat was op het moment dat we net in de bus zaten en op weg waren naar de eerste plaats. En we reden door een prachtig groen gebied. Echt indrukwekkend groen. En hij zei ons, ja, het is hier inderdaad heel prachtig, maar niet heel lang geleden was het hier nog dor en droog. Eigenlijk woestijn. Maar sinds dat Gods volk in kleine beetjes terugkeert naar hun beloofde land, verandert het land ook. En toen dacht ik, wow, dit is zo bijzonder, dat het dus niet alleen gaat om geestelijke zegens, maar dat juist ook echt fysiek het land gezegend wordt als Gods volk terugkeert. En daar was ik zo van onder de indruk, dat ik dacht, wow, ik was al, alle oren stonden, alles stond open om alles op te vangen. En het tweede wat ik met jullie wil delen was het moment dat we op de Olijfberg stonden. We keken uit op, over Jeruzalem. En de dagen daarvoor zijn we in Jeruzalem geweest om de klaagmuur te bezoeken, op de muren te lopen, et cetera. En terwijl we daar stonden en eigenlijk al onder de indruk waren van wat we zagen, werd ons gedeeld, kregen we een overdenking dat we als christenen geroepen zijn om het Joodse volk als het ware jaloers te maken op ons geloof, op onze redding in Christus. Maar terwijl ik daar zo stond, voelde ik me eigenlijk tegenovergestelde. Die dagen was ik eigenlijk jaloers geworden op hen. Ik had zoveel gezien met hoeveel toewijding en hoeveel passie ze God aanbeden. En niet alleen door serieuze gebeden, maar ook door zulke uitbundige lofzang en dans. Dat ik dacht van wow, hier kunnen wij nog zoveel van leren. En ja, daarom is het gewoon belangrijk. Ja, wij kunnen gewoon heel veel leren van Gods volk. En we mogen dankbaar zijn dat we geënt zijn op die wijnstok. En daarom is het goed om te onderzoeken wat we van hen kunnen leren. En voor hun te blijven bidden dat zij ook hun Messias mogen vinden. Zodat we hen samen kunnen eren. Zodat we God samen kunnen eren.
Dankjewel. Iets wat ze beiden niet gedeeld hebben, dat deel ik wel met jullie. Omdat ze dat ook naar mij hebben aangegeven. In een stukje voorbereiding dat ze ook aangaan wat ze willen gaan delen. Het is ook al bij aangegeven, de liefde voor Gods volk is gegroeid door het zijn te midden van zijn volk. En dat heb ik zelf ook mogen ervaren in de twee reizen die ik heb ook mogen maken. De volgende dia, als je die wil laten zien. En ik wil je even meenemen, ook als jullie, niet alleen voor jullie zelf, maar ook als in je eigen omgeving, misschien in familiekring of op school of op het werk waar het ook met de sprake komt. Soms krijg je wel eens naar je toe als je zegt naar bepaalde bewogenheid te hebben voor Gods volk, dat je bijna als een Israël-freak wordt beschouwd. En hoe kun je in deze tijd nog geloven in een speciaal plan van God met zijn volk? En eigenlijk zijn er drie dimensies als wij binnen de gemeente de context gebruiken over dat we het over Israël hebben en dat we het hebben over een Israëldienst, dan is dat eigenlijk wat meer een samenvatting van. Want je kunt zeggen, het gaat over het volk, de Joden. Je kunt ook zeggen, Israël gaat over het land en de landsgrenzen, welke dat ook mogen zijn. Want de Bijbel leert ons dat de huidige landsgrenzen veel breder zijn dan het stukje, smalle stukje wat het nu is. Een aparte studie. Maar je kunt het ook hebben over Israël als natie. En dat het land Israël als land, ook in 1948 door de VN, erkend is als een aparte natie voor een, ook voor het volk. En dan heb je het ook over een politiek systeem. Nou, over dat laatste zal ik het zeker niet hebben. Landsgrenzen, dat is spannend. Want heel veel van het conflict in het zichtbare, dat speelt zich af ook rondom welk gebied hoort op dit moment nu aan Israël toe. Aan het land Israël, aan dat onderste deel. En als we kijken naar wat er gebeurt rondom de conflicten van de landsgrenzen, is eigenlijk, wat, zoals ik het zie, een uitdrukking van wat gebeurt in de onzichtbare wereld. En in de onzichtbare wereld, in de geestelijke, gebeurt nog veel meer rondom Israël. Maar in het zichtbare wordt dat heel nadrukkelijk, speelt dat rondom, onder andere rondom de landsgrenzen. En straks, ook als de tijd voor is om er iets over te delen, ook het antisemitisme heeft daar ook mee te maken. Dat horen we, dat zien we, dat beluisteren we gewoon wat we in het natuurlijke kunnen horen, maar ook dat is weer met een geestelijke dimensie. Als wij het hebben met elkaar over Israël, een Israël-bidstond, een Israël-dienst, vul maar in, een Israël-avond, dan is het hoofdzakelijk, heeft dat te maken met Gods volk. Om te ontdekken, verder te groeien, wat is de betekenis nu nog en hoe handelt God op dit moment, in deze tijd met zijn volk, en dan altijd ook in verbinding met de gemeente. Dat eventjes als inleiding op het begrip Israël. Zijn dan de Joden betere mensen? Ook vandaag aan de dag nog? Nee. Maar we geloven wel dat ze voor God zelf in zijn plan een speciale extra verantwoordelijkheid hebben gekregen om een voorbeeld te zijn voor de andere volkeren. Dat is een bestemming Die hebben ze niet zelf verdiend. Die hebben ze niet zelf opgezocht. Die heeft God hen ook gegeven. En God heeft dat volk eruit gepikt. Vanuit Abraham, Isaac, Jacob. En uiteindelijk is dat een volk geworden met een speciale opdracht. Daar staat het Eerste Testament ook vol van. Een opdracht ook om de wet die God gegeven heeft, is aan het volk gegeven met de bedoeling om dat ook voor te leven naar de andere volkeren, om ook de andere volken daarmee tot jaloersheid ook op te wekken. Ook het volk vanuit die verantwoordelijkheid dat ze zijn naam mogen dragen. Een apart gezet volk, een heilige natie met een opdracht. Was het volk daar altijd zelf blij mee? Nee. Hebben ze er altijd naar geleefd? Nee. Vele voorbeelden van ongehoorzaamheid. En toch iedere keer opnieuw Gods trouw, Gods genade. Ook als ze andere goden gingen dienen. Maar wat de houding in de loop van de geschiedenis ook was van het volk zelf, of wat die is, of wat die blijft in de toekomst, of gaat zijn in de toekomst. Het zijn overtuigd, het is en blijft een bijzonder volk van en ook voor God. Om van daaruit ook andere volken en mensen tot zegen te zijn. Ik heb een paar bijbelteksten opgezegd, die ga ik niet opzoeken, maar ze staan ook op de sheet, om even jullie mee te nemen met een paar teksten, hoe God spreekt over het in de fase dat na Abraham, Isaac en Jacob, dat er een volk ontstaat. En dan gaat God die groep mensen gaat hij ook benoemen als zijn volk. En uiteindelijk dan ook het volk Israël. In Exodus 4 vers 22 daar staat, Israël mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Nou, dat is niet niks. Wordt tegen het volk gezegd. Jeremia 31 vers 3, ik heb je altijd lief gehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Niet voor een bepaalde fase, maar altijd. En we geloven zelf ook, als christenen, in een trouwe God. Nou, dit zijn bijbelteksten die hebben te maken ook met Gods trouw naar zijn volk. Zacharia 2 vers 12, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Dus het volk wordt oogappel van God genoemd. Maar jou, Israël, mijn dienaar. Dus als wij nu in deze tijd zien welke dingen er gebeuren met het volk, met de Joden. Het heeft mij geholpen om te beseffen, dat wordt Gods oogappel aangedaan. Niet zomaar een volk, maar Gods oogappel. Eerstgeboren zoon. Zijn liefde zal altijd het volk vergezellen. Volgende dia. God heeft het volk uitgekozen om een kanaal te zijn waarlangs God alle mensen wil bereiken met zijn gaven. Dus vanuit het volk, als je teruggaat naar het Eerste Testament en de geschiedenis, Gods hart voor zijn volk. En God heeft gaven gegeven, waarmee het volk ook kon wandelen in de opdracht die God heeft toevertrouwd. God heeft ze de wet gegeven. Hij zegt leefregels om te leven op sociaal vlak, ook in relatievlak, gewoon in het leven. Ook vele voedingstips staan er in de Bijbel. Even een zijsprongetje. Heel veel Nobelprijswinnaars hebben een Joodse traditieachtergrond, in een Joods gezin opgegroeid. En het heeft zelfs de vraag gegeven, maakt dat nu dat Joden slimmer zijn dan andere mensen, omdat ze Gods volk zijn? Die uitspraak zal ik niet doen. Ik geloof wel dat er een relatie is tussen kosher leven en je houden aan de voedingsvoorschriften, zo God die in het woord heeft geopenbaard, dat iets doet vanaf baby af tot groei, dat op een of andere manier gezonder is voor de ontwikkeling van onze hersenen, dan gewoon het eten wat wij gewoon zijn om te eten. En ik geloof dat dat een van de redenen is, maar wel een belangrijke. Dus de ontwikkeling vanuit het houden aan het voedingspatroon, zoals God dat ook in de Bijbel geeft, geloof dat heeft effect op ons, ook op intelligentie. Ongeveer 1% van de mensen behoort tot het Joodse volk, van oorsprong, zeg maar, van dan nu natuurlijk en geboorte. Even los of ze er ook naar leven, maar dat is in ieder geval ook seculiere Joden houden zich nog heel veel ook aan de spijswetten en aan kosher eten. Maar als je kijkt naar het percentage Nobelprijswinnaars, dan is dat volgens mij rond de 15% of misschien al iets meer. Nou, vervolgens geeft God in het Eerste Testament voor de invulling van de eredienst. En dan laat God zien in de tent, de tabernakel, in de tempel, alles erop gericht. Handreikingen, op welke manier kunnen wij God dienen? Ook in de betekenis van, hoe kunnen we hem aanbidden? Dan komt ook de openbaring van zijn heerlijkheid. Er zijn momenten in het woord van God, zo dat Gods aanwezigheid, Gods nabijheid, waarin de mensen zo mochten weten en het vertrouwen hadden, God is een levende God. Hij kan manifest in ons midden zijn. Er zijn ook tal van voorbeelden. En hij is ook een God die ons verlost. En daar zijn ook de voorbeelden van. En dan tot slot de gaven die God ook heeft gegeven vanuit zijn volk naar ons, naar alle mensen, niet alleen zijn volk, maar ook naar de heidenen, zijn zoon, de Messias, Jezus Christus. En ook door de Israëlreizen heen en door het openen van het woord, zo ja, de diepe doordringing van te weten, de besef, Jezus is een Joodse man. Hij is voortgekomen uit een Joodse vrouw. Hij is opgegroeid in een Joods gezin. Hij komt voort uit het Joodse volk. Jezus van Nazareth, koning der Joden. Even terug naar vandaag, de volgende dia. Vandaag zien we een oplevend antisemitisme. Ten diepste is dat niet een houding in eerste plaats naar een volk, maar dat ligt voor mijn overtuiging ligt daaronder. Uiteindelijk gaat het toe naar een vijandschap tegenover God en tegenover de Heer Jezus. Dus het gaat dieper dan naar het volk zelf. De onderliggende, wat in de geestelijke wereld wat eronder zit, is een vorm van vijandschap tegen God. En dan, dat er een almachtige, en het niet erkennen dat er een almachtige, of het niet willen erkennen dat er een almachtige God is. En dat is ook geestelijke strijd. En dat zie je dat rondom Israël is er geestelijke strijd. Daaronder rebellie, opstand, ongehoorzaamheid, het niet willen erkennen van God. Ik heb ook aangegeven, er zijn vele beloften in het woord van God. We hebben er al een paar gelezen uit Jeremia 32. Ik ga ze nu niet, ook omwille van de tijd, maar besef als je daarop wil studeren, stapels boeken zijn geschreven. Dirk Prins is leidraad, Even van der Pol is een goede leidraad, maar ook vele andere schrijvers daarover. Heel veel bijbelteksten, er zijn ook een aantal uitgedeeld in de schalen of de mandje wat rondgegaan is, met zulke prachtige beloften voor Gods volk. Ja, een deel is al vervuld, ja, een deel is op dit moment in vervulling aan het gaan en een deel ligt ook nog verder verborgen in de toekomst. Wat we in het nu zien, is dat de belofte dat God zijn volk zal vergaderen, die zien we voor onze ogen gebeuren. Nog nooit in de geschiedenis zijn zoveel mensen heen getrokken van de plaats waar ze woonden naar het land, ook Israël. Het is een vorm van een getuigenis van Gods trouw ook aan zijn volk en dat hij zich ook houdt aan zijn belofte en aan het verbond. God heeft ook belofte gegeven aan de gemeente. Dat zal de volgende zijn. Jezus heeft beloofd aan de gemeente, ik zal mijn gemeente bouwen. En in Handelingen 2, vers 17, staat, aan het eind der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten en dan zullen. Jongeren en ouderen, we kennen die teksten wel. Dit is ook een beetje het opstapje even om de verbinding te mogen gaan zien tussen Gods volk Israël en de gemeente ook als Gods volk. En dat ze samen onderweg zijn in het heilsplan wat God ook heeft. In de eerste gemeente, de volgende dia, waren er ook al issues. Zo wij die niet kennen, die waren er toen ook al. En het eerste issue wat speelde, ging over de besnijdenis. Dus de eerste ingewikkelde gemeentevergadering die er was, van de eerste gemeente, ging over het onderwerp dat heidenen die tot geloof gekomen waren, volgens de Messias belijdende Joden, dus de gelovigen, de christenen uit het volk Israël, dat die vonden dat de christenen uit de heiden zich ook moesten laten besnijden. En dat werd een zodanig belangrijk issue dat er een oudste vergadering plaatsvond. En toen kwam ook naar voren om met elkaar in genade om te gaan. En dat het niet nodig was dat christenen uit de heidenen zich ook moesten laten gaan besnijden, om daarmee ook een teken te hebben van wat ook hoorde bij het volk. En de Galatenbrief gaat Paulus daar ook nog eens een keer heel fel op in, om die gedachte ook te ontkrachten. Was dat alleen toen? Nee, dat leeft ook nu nog. Ook in mijn kennissenkring weet ik iemand, en die zijn ooit deel geweest van de gemeente, maar die gingen echt op ook in een heleboel aspecten die te maken hebben met Israël, maar ook uiteindelijk zo gaan willen leven. Uiteindelijk de man ook zich heeft laten besnijden. En nou, dat gaat voor sommigen ook nog wat verder. Maar er zijn ook in Nederland mensen die als christen uit de heiden ontdekken de verbinding met Gods volk, maar die dat ook doorgaan vertalen naar het willen gaan leven, naar de oud-testamentische, noem ik het maar even, wetten die nu voor de gemeente, voor christenen, niet meer van toepassing zijn. Onder andere bijvoorbeeld om zich ook te laten besnijden. Nou, er is nog een andere ontwikkeling gaande, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd, dat mensen die er helemaal in opgaan, christenen uit de heidenen, zich zo vereenzelvigen met de Joden, dat ze uiteindelijk ook een punt kunnen bereiken in hun leven, dat ze Jezus als de Messias gaan loslaten en zich mee gaan bewegen in het geloof van de Joden, dat Jezus gaat terugkomen nog voor een eerste keer. Dat raakt mijn hart. En ja, de liefde voor Gods volk mogen in elkaars leven zegenen. Maar op het moment dat de liefde voor Gods volk en alles hoe je daar invulling aan wil geven en gaat geven, wat buiten om Jezus gaat, is naar onze overtuiging niet naar Gods plan. In de eerste gemeente was er ook al sprake van de zogenaamde vervangingstheologie. De denken, het overtuigen dat het volk Israël plat gezegd heeft het verbruid. God is een nieuw volk gaan roepen en alle beloften die hoorden bij het volk Israël, die heeft God gezet op de gemeente als zijnde zijn nieuwe volk. Ook dat speelde al en Paulus schrijft daar onder andere over in de Romeinenbrief. En dan schrijft hij naar christenen uit de heidenen, in Romeinen 11 vers 12, wees daarom niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. En dat hoogmoedige, dat had ermee te maken dat zij zich stelden boven Gods volk. In Romeinen 17, de volgende dia, wordt geschreven dus aan christenen uit de heidenen, leden van een wilde olijfboom, leden van de wilde olijfboom bent geënt tussen de overgebleven takken. Wat Eline ook al net aangaf. En dat de takken van het volk Israël. En u mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel. Dus het gaat samen op. Bedenk niet dat u de wortel draagt, maar we worden gedragen door de wortel. Als christenen uit de heidenen. En in Efeze 2 en 3 wordt die verbinding ook uitgelegd. Om u de christenen, de Messias belijdende Joden en de christenen uit de heidenen, uit die twee in zichzelf een nieuwe mens te scheppen. Er is heel veel theologie als je kijkt naar de verbinding tussen Gods volk en de gemeente en tussen de Messias belijdende Joden en de gemeente. Die gaan op in de beeldvorming van een nieuw mens. En in Efeze wordt ook genoemd dat wij als christenen uit de heidenen mede-erfgenamen zijn. Er staat niet plaatsvervangend erfgenaam zijn, maar we zijn mede-erfgenamen van alle beloften van God. Opnieuw even een stukje terug naar nu. Rond 1900 zie je een soort keerpunt ook ontstaan in Gods plan met zijn volk en het plan ook met de gemeente. Rond 1900 komt er een beweging op gang dat de eerste Joden nadrukkelijk het op hun hart krijgen, een soort roeping ervaren, om terug te gaan naar dat hele kleine stukje land. Beetje eind 1800. Nou, dan in 1948 de erkenning van de staat Israël en ook nu een antisemitisme. En we zien ook nu dat vele Joden ook teruggaan. Dat is een eeuw lang gaande. En het lijkt wel alsof dat soort een beetje aan het aanwassen is. Dat dat alleen maar meer en meer en meer wordt. Tegelijkertijd voor de gemeente komen er ook veranderingen. Ja, de werking van de Heilige Geest is al vanaf het ontstaan van de gemeente door heel de kerkgeschiedenis heen. Maar de mensen die daar studie van gemaakt hebben, die geven ook aan, rond 1900, een bijzonder moment van de uitstorting van de Heilige Geest in de Azusa Street in Amerika, in Los Angeles. En dat wordt gezien als het moment van een nieuw ontwaken van alles wat met de gaven van de Heilige Geest te maken heeft. En met de charisma en met het charismatische. En vanaf die tijd ontstaan er wereldwijd ook overal Pinkster en evangelische gemeenten. En er wordt ook wel gesproken over een aantal golven daarvan. En tegelijkertijd zien we ook wereldwijd, naast weer een opkomend antisemitisme en geen plek voor het Joodse volk, zien we ook een toename van de vervolging van de christenen. Een beweging van Gods geest. Wereldwijd zien we ook dwars door alle denominaties. Ik was 2 jaar geleden op een conferentie van There is More vanuit de PKN-kerk in Nederland georganiseerd. Ik moest goed beseffen en nog een keer op mijn blaadje kijken op de uitnodiging. Dit is een PKN-conferentie. Nou, het was gewoon 1 groot charismatisch Pinksterfeest. Dit was 25 jaar geleden absoluut onmogelijk. Opwekking, Nieuw Wijnconferentie, vrij zijn. Zoveel mensen uit allerlei, dwars door alle kerkmuren heen, denominaties. Ook in Nederland zien we, maar wereldwijd, een beweging dat Gods geest veel breder dan een eeuw geleden, specifiek ook in Pinkstergemeente, evangelische gemeente, de werking daarvan was. Laten we het onder ogen zien. En geloven dat God bezig is met het herstelplan, zowel van zijn volk, als ook om de gemeente meer tot zijn of haar bestemming te kunnen brengen. Het volgende plaatje. Eigenlijk moet je dat rechtse plaatje even wegzien. Het linker plaatje is oorspronkelijk zeg maar het Joodse volk. En dan over een overlapping en dat overlappen middelste gedeelte. Daar zijn Joodse mensen die zeg maar Jezus zijn gaan erkennen als de Messias. En tegelijkertijd, kort daarna, dat er ook christenen komen uit de heidenen. En dat is dan de rechterkant. Dus aan de linkerkant heb je nog dat blauwere, dat is het volk. Het middenstuk is samen optrekken met christenen, zowel uit Gods volk als de gemeente. En nog een stuk, dat andere, het rechtergedeelte, zijn de christenen ook uit de heidenen. Als het gaat om de verbondenheid. En wil ik even terug naar het nu, ook voor ons als gemeente. Op onze site hebben we 15 jaar geleden ook bewust woorden gegeven aan wij geloven. En het is gemakkelijk om te zeggen, wij geloven niet in de vervangingstheologie. Maar vervolgens komt dan de grote vraag, wat geloven we dan wel? En helaas moet ik dan zeggen, dat wat geloven we wel, dat is ook kerkelijk breed niet 1 duidelijke lijn. De meeste mensen kennen wel ook de kerkelijke kaart van hoeveel soorten gereformeerde kerken er zijn. Nou, zoveel stromingen zijn er misschien ook wel als het gaat over komma, maar wat dan? He, als je niet gelooft in de vervangingstheologie. Dit statement staat op onze site. En dat is ook bewust. Wij geloven in onze verbondenheid met Gods volk. En dat God een plan heeft met zijn volk en ook met de gemeente waar we ook als gemeente nu ook deel van zijn. Dat is niet vanaf het begin geweest als gemeente dat we daar ook een stukje nadruk op gelegd hebben. Dit onderwerp is naar voren gekomen na ongeveer 15 jaar gemeente zijn. Vanaf pionieren tot 15 jaar. Een beetje 2004, een beetje rond die tijd. Dat was de tijd dat we als gemeente ongeveer 150 mensen leden hadden. En we samenkwamen in het oude kerkgebouw De Hoogte. En dat we daar ervaren als... We groeien daar ook weer op een moment uit. Dat is ondertussen het derde gebouw waar we in zaten. En toen was de vraag vanuit de DNA binnen de Ravel-familie, vermenigvuldiging, nieuwe gemeentestichter. En daar hebben we God ook oprecht voor gezocht. Is de tijd rijp dat we een nieuwe gemeente in de Zuid-Beveland of in Noord-Beveland of waar dan ook een dochtergemeente mogen gaan stichten? Maar toen hebben we ervaren dat God aangaf, nee, ik wil jullie, dat jullie beschikbaar zijn om een gemeente te worden die verder gaat groeien naar een regionale betekenis. Nou, jullie zijn allemaal daar getuigen van, want niet iedereen hier komt uit Goes. Toch? En we zijn ook gegroeid. We zijn bijna verdrievoudigd ten opzichte van toen. Dat is een belofte van God, waar we met elkaar ook getuigen van mogen zijn. Genade, alle eer aan hem. Tegelijkertijd kwam toen naar voren dat God ons wilde laten groeien in een stukje meer volwassenheid, ook als gemeente. En er hoorden een paar dingen bij. Een van de dingen was om een zendende gemeente te worden. Nou, rond die tijd hebben we onze eerste zendelingen, Els van Teylingen, mogen uitzenden. Ondertussen zijn het er meer dan 10. Ook weer een belofte van God. En het andere was om te groeien als gemeente in volwassenheid, is om ons ook te gaan kijken, wat is de verbondenheid met Gods volk? En het is een leerzaam proces geweest, met vallen en opstaan, af en toe ook wat pijn en deuken en verdriet daarin, maar tegelijkertijd ook tot een grote zegen. En ik geloof dat het een zegen is dat we als gemeente ook hiervoor staan. Door uitdrukking te geven, ja, we zijn verbonden met Gods volk. En ik zeg niet met de natie, maar met Gods volk. Israël, de Joden. En ook dat is nog voor nu, maar ook voor de toekomst, een weg die we ontdekkend ook mogen gaan. En dan geven we invulling aan, ja, één keer in het jaar, een dienst waarin dat wat nadrukkelijker naar voren komt. We hebben de maandelijkse voorbeden in de samenkomst. Er is een gebedsuur één keer in de maand. We moedigen reizen aan naar Israël. Vanuit de gemeente heeft ooit iemand ook het initiatief genomen om met een groep van dag rond de 12 mensen vanuit de gemeente ook een reis te maken naar Israël. We hebben WE-reizen naar Israël. We zoeken doelen op voor een offer gerelateerd aan Israël. Op de achterkant van je machtigingskaart zijn er van het offer vandaag zijn er ook 3 doelen. Ja, we proberen ook in de prediking wat meer te kijken van, ook al is het een nieuwtestamentische prediking, maar wat is de relatie naar, hoe heeft God dat al geopenbaard in het Eerste Testament? Peter Steffens, ook een van de mensen waar ik heel veel van heb mogen leren, die gaat van Krijn, heel veel bijbelteksten in het Eerste Testament zijn zwanger van Jezus. Maar dat is voor mij ook een eye-opener geweest, om op die manier naar een heleboel bijbelgedeelten te mogen gaan kijken van het lezen. Wat openbaart dit stukje al over de verwachte Messias? Dus gelukkig, ook uit de eerste reacties die kwamen uit, dat heel veel mensen ook dat stukje herkennen waarom we dat ook zo doen met elkaar. Dan ga ik even naar de afronding toe. Het meest spannende, degene die mij kennen, die weet dat ik van plaatjes hou. En ik laat het plaatje maar zien. En misschien dat er een keer een ander moment is om dat nog wat verder uit te leggen. Dat begint eigenlijk met, God heeft 2 verbondsvolken. Het begint met Israël, dat is een natuurlijk volk. Via Abraham, Isaac en Jacob komt er het volk. En God sluit verbonden met zijn volk. En je kunt die verbonden ook beloften noemen. Als je kijkt naar nu, dan heb je seculiere Joden en religieuze Joden. En je hebt Messias beleidende Joden. Maar Gods beloften voor zijn volk zijn voor zijn volk. Of je nu seculier bent of religieus of je bent al Messias beleidend. Zijn volk is zijn volk. Dan het kruis, dat is eigenlijk het moment dat de gemeente ontstaat. En dan heb je een groep Joden die de Messias beleiden. De eerste gemeente bestond uit Messias beleidende Joden. En dan daarna, de handelingen, zien we ook dat de christenen uit de heidenen komen. En door Jezus is ook een nieuw verbond gesloten. Maar de gemeente, heb ik een paar ook laten zien, heeft ook beloften. Eigenlijk op het oorspronkelijke plaatje lopen die beloften ook nog door naar beneden, maar dat komt niet helemaal zichtbaar. We weten, God is een God van relatie. En God heeft een relatie met zijn volk en God heeft een relatie met zijn gemeente. En God is bezig met een herstelplan. Vanuit de verbonden die er zijn, die ook nu nog gelden, en vanuit genade is God bezig om zijn volk tot herstel te brengen, maar ook om de gemeente verder tot herstel en tot bestemming te gaan laten komen. En ja, we leven nu in 2019. De D moet weg. We leven in hoop, met ook ruimte voor mysterie. Er zijn heel veel eindtijdtheologieën. Er zijn heel veel mensen die menen precies tot op de komma te kunnen vertellen, sorry als ik het zo uitdruk, te kunnen vertellen wat er tussen nu en de wederkomst van Jezus gaat gebeuren. En die ook nog weten te vertellen, denken te achter de komma, wat er daarna gaat gebeuren. De Bijbel geeft hoofdlijnen. Ja, we kunnen eruit leren. Ja, het is ook een mysterie. En laten we alsjeblieft ook als gemeente ruimte hebben met elkaar, om ook al denk je er anders over, in liefde met elkaar te blijven omgaan. En als je iemand ontmoet die weet, ik heb openbaring gekregen, ook buiten om het woord van God, wat precies tot op detail verteld kan worden, hoe het eindtijdscenario zal zijn, hoe het daarna met de wederkomst van Jezus zal zijn, is mijn advies, wees heel voorzichtig. En we kennen allemaal de extreme, hoe mensen bewegen in. Een van de moeilijke dingen die ik zelf heb ontdekt, van het voorjaar ben ik met iemand, met Simon Friso, die ook op de achterkant van de kaart staat, heb ik een gebedswandeling gemaakt door de ultra-orthodoxe wijk in Antwerpen. En hij heeft wat meer verteld over zijn toenadering naar de ultra-orthodoxe Joden. Nou, de dingen die hij daarover vertelde, durf ik hier ook bijna niet uit te spreken. Dat kent zoveel, wat wij noemen occulte aspecten, dat ik van dat bestaan geen weet had. Daar word je bijna bang van. En dan begrijp ik niet dat zij deel zijn van Gods volk. En dan kan gebruik ik het ook, begrijp ik het, want wij zijn als christenen ook niet perfect. We zijn allemaal onderweg. En we hebben allemaal vergeving nodig en nog een verder herstel ook nodig. Ja, goed. Dus even een poging, een plaatje te maken. Wat zijn nou de verbanden? En eens op enig moment komt het volk en de gemeente komt ook naar de toekomst toe, ook weer bij elkaar. Ik wil vragen aan het aanbiddingsteam om naar voren te komen. En ik wil graag een gebed ook uitspreken. En ik zal ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ik wil vragen om te gaan staan. Vader, we willen danken voor wie u bent. Vader, u bent een genadig God. U bent een God van de relaties. Vader, en we erkennen dat u een relatie heeft. Ook met uw volk, de Joden, heeft een relatie met uw gemeente. Vader, en soms is het niet gemakkelijk om de dingen met elkaar in verbinding te brengen. Maar we danken ook voor uw woord en voor openbaringen in uw woord. En vader, ik wil u zo bidden dat u ons verder helpt. Op welke manier we ook als gemeente uitdrukking kunnen geven aan die verbondenheid, zonder daarin ook in extreme te stappen en te vervallen. Vader, en dat ja, we met elkaar ook in liefde onderweg mogen.